Boven de preek staat heilzame confrontatie. Heilzame confrontatie. En in antwoord op de preek zingen we van Psalm 86, de versen 1 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hoeveel kunnen wij verdragen van God, van een profeet, van Jeremia? We staan daar in Jeruzalem in dat jaar 609 voor Christus. De lente is voorbij. De zomer is begonnen. En het is warm, heet, stoffig. Een verzengende wind gaat over de stad. De lente, die frisse lente van koning Josia, is voorbij. Die opgaande lijn die in alles te zien was, ineens afgebroken. Qua geloof en religie, de terugkeer van de wetgeving van Mozes, alles wat er in de tempel gebeurde, het was in ere hersteld. Sociale wetten, de wees, de weduwe, ze werden gezien, ze waren in tel. De economie was voorspoedig. En al die euforie, ineens, in één klap voorbij, over. Het was al duidelijk, al lang duidelijk. De tijd van Assyrië, van de grootmacht Assyrië, was voorbij. Babylonië in opkomst. En daar in het zuiden de farao, die angstig toekeek hoe het verder zou gaan. En Josia, hoe die er ook bijgekomen is, dacht: ik zal de farao wel even tegenhouden. En hij bracht een leger op de been en probeerde hem bij Megiddo te verslaan. Maar het omgekeerde gebeurde. Niet de farao werd verslagen, maar Josia. Vlak daarbij dat stadje Megiddo. Een waar Armageddon. En alsof dat nog niet genoeg is, zo'n populaire zoon Joachas wordt gevangen genomen door Egypte, zit daar ergens in de gevangenis en die broer van hem, die andere zoon, Joachim, op de troon gezet. Een stroomman van Egypte. Ramspoed op ramspoed. Al die zelfverzekerde mensen, mannen en vrouwen van Jeruzalem, die daar vier en recht op gestaan hadden tot voor kort, ze lopen er nu met het hoofd gebogen. Hoe kan dit nou toch? Josia, die fantastische koning, die man naar Gods hart, eigenlijk zo jong nog, daar gestorven op het slagveld. Hij was de verpersoonlijking van hoop, van een nieuw begin, van verandering, van geluk, van voorspoed. Hoeveel kunnen wij verdragen van God, van een profeet, van Jeremia? In korte tijd, een paar maanden maar, allerlei veranderingen, een enorme omslag, ontgoocheling. Maar dan is daar gelukkig nog dat houvast, de tempel. De tempel die staat er, alles verandert, maar de tempel die staat er en blijft er staan. De liturgie, de tijdstippen van de offers, de liederen, de gebeden, gelukkig. Alles verandert, maar dat niet. Predikanten, liturgiecommissies weten, en als ze het niet weten, dan leren ze het wel, dat niets zo gevoelig ligt als een kerkgebouw, als de eredienst. Misschien niet dat het altijd zo geweest is, maar het moet wel iets hebben van veilig, van vertrouwd, een gevoel van geborgenheid, wat wij hier samen doen op zondag. En op een goede dag, of een slechte dag, staat daar in de tempel ineens Jeremia, die priesterzoon, Geen onbekende. Hij had een opleiding gevolgd van 10 jaar. Zoals iedere priesterzoon die kreeg, zodat hij wist wat hij moest doen daar in de tempel. Hij had het afgemaakt en hij kende alle rituelen, alle offers, alle gebeden. Ze kenden hem en ze wisten, deze Jeremia, die is er voor het volk. Een voorbidder. Op een man als Jeremia kunnen we rekenen. Dat dachten ze. Maar deze Jeremia lijkt zich tegen hen te keren. Van een voorbidder wordt hij een tegenspreker. Zo spreekt de Heer. Gehoorzaam mijn wet, luister naar mijn profeten. En zo niet, dan zal ik deze tempel gelijk maken met de grond, zoals ik eens ook het heiligdom in Silo met de grond gelijk heb gemaakt. Er is niets van overgebleven. En als Jeremia dat zegt, als hij het heeft over de tempel, over dat laatste houvast, dan valt iedereen over hem heen. De priesters, andere profeten, het hele volk. Het is niet toevallig dat Baruch, zijn trouwe notulist, het zo heeft opgeschreven in Jeremia 26. We weten dat zijn reden, hè, dat zei ik u al bij de inleiding in Jeremia 7, dat zijn reden veel uitvoeriger is geweest. Maar Baruch beperkt het eigenlijk tot dit. Dan zal de tempel verwoest worden, zal er niets overgebleven zijn, zoals er ook in Silo niets is overgebleven. Dat laatste houvast, daar komt Jeremia nu aan. Hoe durft hij? Veranderende tijden, onzekerheden, nieuwe ontwikkelingen. Gelukkig, de kerk, ons kerkgebouw blijft een baken in de branding. Ver weg, maar ook dichtbij. Vorig jaar, ik denk niet dat wij daar in de bron zo heel veel van hebben meegekregen, hebben we met elkaar in de federatieraad gesproken over hoe het verder zou moeten met onze gebouwen. Er is gesproken over de verkoop van de Goede Herderkerk. De diensten zouden kunnen doorgaan, maar het gebouw verkocht. Onrust. En dat is niet zo vreemd. Ik heb wel eens gezegd in die periode van, nou ja, we zouden natuurlijk ook de bron kunnen verkopen. We zouden natuurlijk best met elkaar ook in een school kunnen gaan zitten. Waarom niet? Maar dat was natuurlijk makkelijk zeggen. Want het was niet zo. De bron stond toen niet op het spel. Wat zouden we nou werkelijk zeggen? Wat zouden we nou werkelijk denken? Wat zouden we nou werkelijk voelen als we ons kerkgebouw zouden kwijtraken? Hoeveel kunnen we verdragen van God, van een profeet, van Jeremia? De mensen in Jeruzalem verdragen het niet meer. Zij willen Gods stem niet horen. Ze willen hem het zwijgen opleggen. Hij moet sterven. Want wat heeft Jeremia nou eigenlijk gedaan? Jeremia ontdekt het leven van deze mensen. Ontdekt. Hij haalt de bedekking af. De maskering haalt hij eraf. Hij maakt duidelijk wie ze zijn, wat ze doen, wat ze laten. Hij confronteert hen met zichzelf. Zoals wij in de kerk ook steeds weer worden geconfronteerd met onszelf, met ons leven. En we weten dan uit Jeremia 7 dat Jeremia gewezen heeft op de vreemdeling die niet veilig is. Op de weduwe en de wees die niet de zorg krijgen die nodig is. Op het onschuldig bloed dat vergoten wordt omdat de rechtspraak corrupt is. Dat er wordt gestolen, gedood en gemoord. Dat er echt wordt gebroken. Iets anders dan echt scheiden, nogmaals. Dat er vals gezworen wordt, dat er andere goden worden geëerd. Steeds weer diezelfde trits. Ik vind dat wel eens lastig, want het heeft ook wel eens iets saais. Van, dat weten we nu wel. Dat daarop gelet moet worden. Dat dat elementaire aspecten zijn van onze samenleving. En toch moeten we het elke keer blijkbaar weer horen. Eén ding wil ik eruit lichten. Juist na de afgelopen week. Als het gaat om de vreemdeling die niet veilig is. Misschien hebt u er iets van gevolgd. In de krant of op het nieuws. De omgang met een aantal asielzoekers, enkele honderden uit Syrië. Christenen van afkomst. En hoe daarmee is omgegaan. Hoe ze niet die veiligheid hebben gekregen die ze toch tenminste van ons, van ons land verwacht zouden mogen hebben. En dat is dan vervelend om te horen en je schaamt je voor je land. Maar dat is wat Jeremia in feite hier doet. Hij confronteert de mensen met hun gedrag. Met waarvoor ze staan, waarvoor ze zouden moeten staan. De samenleving van Jeruzalem schudt op zijn grondvesten. En misschien zou het goed zijn als ook onze samenleving wat dat betreft zo nu en dan eens op zijn grondvesten zou schudden. Want wat doet Jeremia? Jeremia die ziet dat de mensen zich vastklampen aan de tempel. Alles wat er gebeurd is met Josia, de veranderingen, de onzekerheden, de neergaande lijn. Die tempel die staat er. En daar kunnen we nog heen. Maar Jeremia zegt, kom nu eens achter de muren van die tempel vandaan. Verschuil je daar niet achter. Dat is een verkeerde houding. Als je je vasthoudt aan een gebouw, als je je vasthoudt aan wat daar gebeurt, kijk naar je leven. Richt de schijnwerper op je eigen leven en kijk nou eens goed of jij het ook bent die inderdaad die vreemdeling de veiligheid biedt die nodig is. Want als je dit niet loslaat, dit leven, dat zondige leven, als je niet verandert, dan zul je ook het laatste wat je nog hebt kwijtraken. Hoeveel kunnen wij verdragen? Velen maken dan een scherp onderscheid tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En dan zeggen ze, nou ja, het Oude Testament is het testament van het geweld. En het Nieuwe Testament, dat is het testament van de liefde. Maar is het wel zo zwart-wit? Zijn het niet veel meer grijstinten? Verschillende grijstinten. Want in menig opzicht zijn de woorden en de daden van Jezus niet minder hard dan de woorden en de daden van de profeten in het Oude Testament. Denk bijvoorbeeld als Jezus de tempel reinigt. Het staat er heel beeldend in het Johannesevangelie. Hij maakt van touw maakt hij een zweep en hij veegt de tempel schoon. Maar ook als hij mensen uitscheldt als huichelaars. Of als hij zijn discipelen laat zien hoe klein hun geloof eigenlijk is. Als ze daar in dat kleine bootje midden op het meer verkeren. Hoe dikwijls falen ze. Hoe groot is hun onvermogen. Maar zelfs als Jezus zegt, heb elkander lief. Dan kunnen we daar heel lyrisch over doen. Maar we zouden ook kunnen zeggen, we kunnen het ook verstaan als Jezus dat zegt, heb elkander lief. Dan is het blijkbaar nodig dat hij dat zegt, dat hij die opdracht geeft. Dan is dat blijkbaar niet zo vanzelfsprekend. Dan moeten we daar telkens weer worden herinnerd. Dan moeten we telkens weer op dat spoor worden gezet. Dat is confronterend. Kring rond Jeremia wordt kleiner en kleiner. Enkele komen voor hem op en hij overleeft. Profeteren is blijkbaar niet zonder gevaar. Maar juist dat Jeremia doorgaat en door blijft gaan, dat onderstreept zijn opdracht. Zijn opdrachtgever. Hij is ons geloof waard. Aanvankelijk lopen de mensen met Jezus weg. Vreugde alom. Maar ook bij hem wordt de kring allengs kleiner. De massa keert zich tegen hem. De ene na de andere discipel laat hem in de steek, laat het afweten. Weet u wat ik nou zo bijzonder vind in die weg die Jezus dan gaat? Hij confronteert, zeker. Maar het is een heilzame confrontatie, is een heelmakende confrontatie. Want dat is zijn doel. Niet om kapot te maken, niet om te verwoesten, maar om te helen. En in die heilzame confrontatie van ons leven is hij trouw ten einde toe. Hij is bereid om dat wat hij van ons vraagt, dat wat hij van mij vraagt, om dat zelf ten einde toe waar te maken. Hij zegt de tempel te zullen afbreken. Al onze heilige huisjes gaan er denk ik aan bij Jezus. In het licht van het evangelie. Alles schudt op zijn grondvesten. Kerk, geloof. Ons vaak zo nauwkeurig ingedeelde en zorgvuldig georganiseerde leventje. Agenda's vol. Alles waarop we verder vertrouwen, of het nu gaat om een huis, om een auto, om vriendschappen. Maar als Jezus dan zegt de tempel te zullen afbreken. Als hij dan zegt dat die heilige huisjes van ons tegen de vlakte gaan. Dan doelt hij in de eerste plaats op zichzelf. Op de tempel van zijn eigen leven. Op de tempel van zijn eigen lichaam. In onze plaats. Tot vergeving van zonden. Daarom laat ik me door hem aanspreken. Daarom wil ik dat. En juist daarom durf ik me ook aan hem over te geven. Omdat hij er niet buiten blijft staan, maar omdat hij er zelf aan onderdoor gaat. Daarom durf ik mijn leven in zijn handen te leggen. Omdat hij er aan onderdoor gaat, maar ook opstaat ten leven. Hij is mijn geloof waard. Amen.